Efeze hoofdstuk 3. Paulus begint ermee dat hij een gevangene is. En dat is geweest in de tijd dat hij in Rome was, waar hij 2 jaar lang een appartement of een huisje mocht huren en waar hij geketend was aan een soldaat. Of in ieder geval, die soldaat hield hem in de gaten. En hij begint ermee dat hij een gevangene is om de wille van de heidenen. Jullie heidenen. Hij werd aangeklaagd in Jeruzalem en toen heeft hij zich beroepen op de keizer. En het gericht afwachtende moest hij gevangen zijn. Zodat hij niet vandoor ging. En dan gaat hij verder dat, of ze gehoord hebben, dat hij de bediening heeft van de genade van God. Dat het aan hem geopenbaard was en bekend is gemaakt, namelijk het mysterie, het geheimenis. Zoals hij al van tevoren in het kort geschreven had. En hij zegt, als jullie dat lezen, dan kunnen jullie zien of begrijpen dat de geheimenis van Christus, dat ik dat echt heb begrepen en jullie bekend mag maken. En in vers 5 zegt hij dat het in de vorige geslachten niet bekend is geweest. En we weten die tekst waar de Heere zegt dat de profeten in het Oude Testament en de koningen die schreven, naspeurden wat het zou betekenen, wat hun geopenbaard werd, wat ze moesten schrijven. En ze verlangden te zien wat jullie zien, zegt hij dan. En nu is het ons geopenbaard. In het Oude Testament, al die heerlijkheden die ons geopenbaard zijn in het Nieuwe Testament, die wisten ze vroeger niet. En daarom is het Nieuwe Testament de vervulling van het Oude Testament. Het Oude Testament ziet vooruit. Iemand heeft wel eens gezegd toen Kaleef achter Jozef liep met die grote druiventros toen ze uit het land kwamen als verspieders, dat Kaleef een type is, zou je kunnen zeggen, van het Oude Testament en Jozua een type van het Nieuwe Testament. En Jozua loopt voorop. En zo is het ook met de openbaring nu van het Nieuwe Testament, dat het Nieuwe Testament belangrijker is geworden, de vervulling is van het Oude. En nu hebben de heilige profeten, de heilige apostelen, die weten het en die zeggen het verder. Die brengen de boodschap van het evangelie, de blijde boodschap, die verspreiden ze. Namelijk dat de volkeren, de heidenen, mede erfgenamen, één lichaam en medegenoten zijn van het evangelie in Christus Jezus. Van de blijde boodschap in Christus Jezus. En ergens anders zegt de Heer Jezus dat hij één kudde wil hebben. Dat er 2 kudden zijn die één gaan maken. En we hebben in een vorig hoofdstuk al gelezen dat de middenmuur die scheiding maakte tussen de Joden en de heidenen, dat die weg is gehaald. En dan zegt hij in vers 7 dat ik de bedienaar ben geworden van dit alles. En dan noemt hij zich in vers 8 de allerminste van alle heiligen. En dat is heel mooi, want hij noemt zich ook ergens de meest uitnemende apostel. Hier noemt hij zich de geringste van alle heidenen. En ergens anders noemt hij zich de voornaamste zondaar. Paulus groeit dus, zou je kunnen zeggen, door steeds minder belangrijk in zijn eigen ogen te worden. En dat moet bij ons ook zijn, dat hoe dichter we bij de Heer Jezus komen, hoe geringer we zijn en hoe hoger de ander is. Er staat ergens dat we in nederheid elkaar hoger moeten achten en dat we de eerste moeten zijn om de ander eer te geven. Dat is heel belangrijk. Dat gaat verder dan dat je iemand een bemoediging geeft of een complimentje. En waar dat niet gedaan wordt, daar zijn christenen vleeselijk. En deze rijkdom, zegt hij, is onnavolgbaar. We moeten het evangelie wel volgen natuurlijk. We moeten aan de hand van de Heer Jezus gaan in zijn voetsporen. Maar wat hij bedoelt is dat de rijkdom die wij hebben, dat hij zo vol is dat hij niet helemaal begrepen kan worden. Dat hij niet helemaal bekend kan worden. Dat hij niet helemaal gekend kan worden. Want zo groot is God. Het is de rijkdom van de Heer Jezus in God. En dan zegt hij in vers 9 dat dit geheimenis, dit mysterie, verborgen is geweest van alle eeuwen. Het is echt iets nieuws. Net als de Heer het heeft over oude wijn in oude zakken en nieuwe wijn in nieuwe zakken. Zo is dit een nieuw mysterie. Maar we weten, als we terugkijken, dat het in het Oude Testament al verborgen is geweest. Daarom zegt de Heer Jezus ook tegen de Emmausgangers: wat zijn jullie toch traag van begrip? En dan legt hij hun de hele schrift uit. Daar zou ik wel bij geweest hebben willen zijn. En in vers 10 zegt hij dat deze wijsheid nu ook bekend wordt gemaakt aan de engelen. Want dat bedoelt hij met de overheden en machten in de hemelse gewesten, in de hemelse regionen. En dan heeft hij het in vers 11 over de, je zou kunnen zeggen, het doel van de wereld. Het doel van de eeuwen zou je kunnen vertalen. En datzelfde woord, eeuwen, wordt ook wel gebruikt voor de schepping. In Hebreeën 11, de eerste verse, wordt ook eeuwen, het woord eeuwen gebruikt en dat slaat op de ganse schepping. En dit doel, dit belang is, of voornemen, heeft God gemaakt in de Heer Jezus. De Heer Jezus is de volheid waar alles in gevonden wordt. En in hem hebben we de vrijmoedigheid en de toegang in vertrouwen, door het geloof in hem. We mogen dus toegang hebben tot God de Vader door de Heer Jezus. En niet alleen toegang, maar ook vertrouwen, wat betekent dat we niet bang hoeven te zijn. En hoeveel gelovigen zijn er niet die niet durven te zeggen dat ze eeuwig behouden zijn, hoewel ze het zijn zonder dat ze het weten? En dat is heel jammer. En dan zegt hij in vers 13, jullie moeten niet de moed opgeven, omdat ik zo vervolgd word. En ze leefden zo met hem mee dat ze dreigden de moed op te geven. Want alles wat ik leid is tot jullie eer, is eigenlijk helemaal jullie eer, want ik doe het voor jullie. En dan gaat hij in vers 14 verder, dat hij zijn knieën buigt. En daar begon hij eigenlijk mee in vers 1. Vers 2 tot en met 13 is een tussenzin, een hele lange tussenzin. Paulus was van plan iets te zeggen, namelijk dat hij zijn knieën buigt voor hen. En er komt een hele lange tussenzin. Zijn hart is zo vol dat hij die hele tussenzin van vers 2 tot en met 13 helemaal eerst zegt. En dan heeft hij het over de hemelse familie en de aardse familie. En namelijk deze hemelse familie en de aardse familie die wordt genoemd naar aanleiding of op het patroon, mag ik wel zeggen, van de Vader. De namen van de Vader worden dus gebruikt. En dat kan je zien bij namen als van de engel Michael en Gabriel. Michael, wie is gelijk aan God, en Gabriel, de machtige strijder van God. Al die engelen hebben dus een naam die wijst op de Vader. En dan gaat hij in vers 16 verder, dat jullie gesterkt mogen worden naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Door de Heilige Geest. Naar de binnenkant van je zijn. De innerlijke mens. En dat wordt wel eens gebruikt voor je maag. Maar de innerlijke mens, dan denk ik aan je ziel, aan je geest, aan je verstand, aan je hart. En die mag versterkt worden. Hoewel je aan de buitenkant aftakelt, zegt Paulus ergens, aan de binnenkant word je elke dag vernieuwd. Dat is de bedoeling. En opdat Christus door het geloof in jullie harten mag wonen. In liefde. De liefde is de band van al het goede, van alle wetten. Geworteld en opgebouwd. En we weten dat de Heer Jezus het fundament is. En dat werkwoord hier opgebouwd wil zeggen gevestigd op een fundament. En de Heer Jezus is het fundament dat Paulus gelegd heeft. En wij bouwen erop. Je bent geworteld in de grond, in de goede grond, en je wordt opgebouwd op het fundament. Opdat je in staat bent om vast te grijpen, zou je kunnen zeggen, om te bevatten, moet je vertalen, met alle heiligen, wat de breedte is, de lengte, de hoogte en de diepte. Namelijk van de liefde die de kennis te boven gaat, de liefde van Christus Jezus, opdat je vervuld wordt naar de gehele volheid van God. Dat is onvoorstelbaar. Dat we vervuld mogen worden zo groot als God is. Van de Heer Jezus, zegt Paulus, in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. En ergens anders zegt hij dat het lichaam van Christus de volheid is van hem die alles vervult. Dat zegt hij in een eerder hoofdstuk van deze brief. En dat is een fantastisch einde van dit hoofdstuk, dat we vervuld mogen worden naar die volheid. En hoe arm zijn wij dan, omdat wij niet deze volheid waarmaken. En hier zegt hij eigenlijk op dat je het mag begrijpen. En dat is niet alleen begrijpen, dit werkwoord, is dat je het waarmaakt, die volheid. Ergens anders zegt hij, opdat je vreugde vervolmaakt mag zijn, helemaal vol. We mogen helemaal vol zijn van de Heer Jezus, van de Vader, van het goede, van het evangelie, van de liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Ten eerste in de eerste plaats voor de medegelovigen, maar ook voor je naasten, voor je buren, voor mensen op je werk die je tegenkomt in het verkeer. Je mag vol zijn, helemaal van het goede. En dat is inderdaad het evangelie, de blijde boodschap, dat we vol vreugde mogen zijn. Maar dat kan alleen als je in de liefde woont. Als je in de liefde leeft, dan heb je de zonde lief. Hoewel je de zonde haat, want de wijsheid is om de zonde te haten, maar dat wil niet zeggen dat je de zonde gaat haten. Nee, we mogen vol liefde zijn en helemaal vol vreugde. En dat was dan hoofdstuk 3 van Efeze.